weer alles rechtleggen en rechtzetten en inpakken. Geen geklik met tassen als het kan. Eventjes zonder geluid.
Zo, goedenavond, vrienden. Vragenrubriek. U weet het allemaal wel. Persoonlijke vragen mogen gesteld worden als er geen antwoord wordt verwacht. Schriftelijke vragen gaan voor. We doen het zo kort en zo snel mogelijk. Opdat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om een antwoord te horen.
Nou. Zijn de leerlingen, de leerlingen van Alice Bailey betrouwbaar? En kunt u aangeven welke uitspraken van haar correcties behoeven?
Dat te verwerken, dat zou een hele lezing vergen. Maar om het heel eenvoudig te zeggen, Alice Bailey heeft veel van haar eigen persoonlijkheid in haar werk ingebracht, dat desondanks zeer waardevol is, mits men het niet als een geloofsbelijdenis of dogma aanvaardt.
Is een multidimensionale logica, zoals door Oosterse filosofen zoals Govinda voorgesteld, ter beschrijving van metafysische natuurwetten mogelijk?
Ze is wel mogelijk, maar ze zal in het Westen voorlopig niet aanvaard worden.
Tijdens de sterrenavond trad een storing op tijdens de aanwezigheid van de celebrant. Wat is er toen gedaan en wat waren de gevolgen? Wat moet men doen om dit soort dingen te voorkomen?
Ja, wat gebeurd is eigenlijk dit. Er werd een sterk veld opgebouwd. Iemand die dus wat labiel was en erg ontvankelijk, vooral op keel- en borstchakram, kreeg hoestbuien. Wij probeerden dit af te schermen, maar de onrust van de zaal was zodanig groot dat we daarin niet geheel zijn geslaagd. Dus erger u niet, dan gaat het veel gauw voorbij.
Wat is de toekomst van de ODV?
Nou ja, voorlopig zullen we nog met dit medium verder gaan. En dan krijgt u rustpauze en is er dus geen ODV. En dan, we kunnen dat niet precies zeggen, tussen de 5 en 10 jaar later hebben we dan weer een medium waar we goed mee kunnen werken. Dat is erg belangrijk, kunnen we met iedereen werken. En dan gaan we weer rustig iets opbouwen. Dat dan past in die tijd. Misschien ook met een andere vorm van mediumschap, weten we nog niet. Voldoende?
Er is door een entiteit enige tijd geleden gezegd dat er geen bezwaar is teksten van belangrijke leerlingen doorgekomen op ODV-avonden in een boek uit te geven. Welke onderwerpen en leerlingen worden door u het meest geschikt geacht om gepubliceerd te worden?
Wanneer het deskundigen zijn, dan zou ik willen verwijzen naar bijvoorbeeld sleutels. Maar dit vereist deskundigheid en verder een letterlijke weergave van die delen die men heeft. Voorzien hebben wij ze niet, althans ik niet en enkele van mijn collega's niet, die hierbij betrokken zijn nu door uw vragen. Wij hebben ze wel geconstateerd. De oorzaak was dus een falen van een brander. En het geheel is een explosie geweest waarbij een paar mensen nog enige tijd hebben kunnen doorleven. Dus dat is ongeveer datgene wat we er nu van kunnen zeggen.
Wat is noodlot en bestaat het eigenlijk wel?
Noodlot is datgene wat een mens beschouwt als een verontschuldiging voor zijn eigen falen. Nou, daar heb ik de vraag mee beantwoord, dacht ik.
Worden herinneringen in de hersenen en of buiten de hersenen opgeslagen? En hoe moeten we zielsverhuizing in dit verband zien?
Ja, zielsverhuizing komt niet zo vaak voor. Ik zal me er dus niet al te druk over maken. Maar het geheugen is zodanig dat praktisch 90% van de opgedane indrukken wordt enige tijd in de hersenen vastgehouden. Ook diegenen die niet bewust worden beseft. Datgene wat met emotie gepaard gaat, wordt zeer gedetailleerd vaak overgedragen naar de geest. In de geest zijn er dus een aantal scènes uit het leven waarbij andere dingen eenvoudig wegvallen. Voldoende?
Laatst werd er een documentaire uitgezonden over regressie naar vorige incarnaties.
Ja.
De onderzoeksleider had heel slim die gevallen uitgezocht waarbij geen sprake kon zijn van genetisch overgedragen geheugeninformatie. Wat acht u de invloed hiervan en is de uiteindelijke aanvaarding van het voortbestaan na de dood onverbrekelijk verbonden met het bewijzen van het bestaan van reïncarnatie?
Nou, het geloven aan voortbestaan is al zo oud als de mensheid. Alleen was het vroeger alleen voor de betere standen, tegenwoordig is het democratisch voor iedereen. Maar wanneer we dus kijken naar reïncarnatie, ik denk dat het nog wel enige tijd zal duren voordat een wetenschappelijk aanvaardbaar bewijs voor het bestaan van reïncarnatie kan worden gebracht. En wel omdat er zeer persoonlijke omstandigheden en condities zijn, experimenten niet altijd herhaalbaar zijn, etc. Maar dat men de waarschijnlijkheid van deze vorm van hernieuwd op aarde terugkeren kan aantonen, dat zal niet zo lang meer duren, nu de belangstelling hiervoor allerwege is gewekt.
Voldoende? Wat betekent het voor het wezen van een boom als je hem snoeit of kapt zonder dat het voor de boom noodzakelijk is?
Nou ja, de boom voelt er niet al te veel van. Hij heeft namelijk betrekkelijk weinig signalen die met gevoel samenhangen. Wel met bijvoorbeeld lichtdruk, daar reageert hij wel sterk op een andere ding. Luchtvochtigheid, luchtbeweging. Dus wanneer dat gebeurt en een boom zou kunnen denken, wat ze in feite niet doet, dan denk ik zo, daar heb je weer zo'n idioot.
Is Bhagwan eerlijk en hoe loopt het met hem af?
Bhagwan is tot op zekere hoogte eerlijk. We moeten wel begrijpen dat de man in zijn huidige moeilijkheden grotendeels is gekomen door degenen die om hem heen waren en die ook de vertekening van hetgeen hij de mens probeerde te brengen wel degelijk vanuit zich en niet vanuit hem hebben veroorzaakt. Aan de andere kant moeten wij constateren dat de Bhagwan zich heel graag laat vereren, laat vertroetelen en dus in vele gevallen eigenlijk daarop speelt. En dat is natuurlijk niet helemaal oprecht, er zit een beetje komedie bij. Maar als we kijken naar het geheel van zijn leringen, moeten we zeggen, nou ja, beschouwd als een filosofie is het gezond. En beschouwd als een geloofsleer is het gevaarlijk. Voldoende?
Wie wordt onze volgende minister-president?
Nou, er zijn een hele hoop mensen die hopen dat de uil uit de olmen komt. Maar ik ben bang dat het nog voortlubbert.
Hoe komt het dat sommige mensen last van hoofdpijn hebben een paar uur voordat het gaat sneeuwen?
Kan gevoeligheid zijn voor de veranderde luchtcondities, vochtigheid, bepaalde vorm van kou, daarbij soms ook nog een verandering van het luchtelektrisch coëfficiënt op de hoogte waarop een mens normalerwijze zijn hoofd houdt.
Ziet u enig verschil of overeenkomst tussen een kampbewaarder uit de oorlog en een psychiatrisch verpleegkundige?
Het verschil is dat ze beiden dus met een ander doel degene die ze behandelen benaderen. De overeenkomst is in vele gevallen dat ze uitgaan van het doel heilig te middelen en dat ze daarnaast heel vaak uitgaan van de vraag, wat is voor mij de eenvoudigste oplossing? Voldoende?
Hoe uit zich een overgevoeligheid van water als je op een boot woont?
Ik zou het u niet durven zeggen.
Op dit blaadje staat alleen maar homofilie, meer niet.
Nou, laten we dat heel eenvoudig zeggen. Homofilie is een altijd bestaande vorm van genegenheidsuiting onder de mensen. Waarbij we moeten beseffen dat bijvoorbeeld al uw edele ridders die hun dames vereerden wel in de strijd gingen, maar een schildknaap meenamen, zodat ze toch niks tekort kwamen. Homofilie is een afwijking in een bepaald seksueel gedrag, dat gezien de overbevolking van de wereld op het ogenblik enige aanbevelingswaardigheid niet ontbeert, mijn inziens. Maar dat in vele gevallen niet wordt aanvaard, omdat het een aantasting betekent van de bestaande masculine structuren en denkwijzen. Kortom, in de homofilie zijn er te veel mannen die niet macho genoeg zijn. En dat is dan een aantasting van de zekerheid van mannelijke meerwaardigheid en daardoor een agressie. Terwijl de dames natuurlijk zeggen, ach, het is eigenlijk zonde van zo'n knaap, hè. Ja, het is ook zonde voor ze, want de zonde wordt onmogelijk. Ik zou dus heel eenvoudig zeggen, homofilie, mits niet aan anderen opgedrongen, zo min als hetero gedrag aan anderen mag worden opgedrongen, is eenvoudig een aanvaardbaar en menselijke uitdrukking van bepaalde behoeften, gevoelens en genegenheden, en zou als zodanig naast enkele andere vormen van seksuele uiting maatschappelijk aanvaard moeten zijn. Daarbij wil ik verder opmerken dat een aantal van de mensen die nu als groten uit het verleden worden vereerd, zullen we zeggen het mannelijk geslacht er ook wel erg aantrekkelijk vonden. Voldoende?
Als alles draait in je hoofd en dat nooit tot rust komt, waardoor komt het toch en hoe krijgen mensen dan geestelijke stabiliteit?
Als alles draait in je hoofd, dan kan het zijn dat u voortdurend bezig bent met allerhande dingen. Bedoelt u dat? Dan is het doodgewoon, concentreren we eens op één punt, halen ze een paar keer diep adem. En als het u te veel is, ga uw lichaam vermoeien, dan verdwijnt de rest vanzelf. In andere gevallen kan het een kwestie zijn van bloeddruk. Het kan ook een kwestie zijn van evenwichtstoornis. Als zodanig zou een medisch onderzoek aan te bevelen zijn. En zou het tot rust komen heel vaak afhankelijk kunnen worden van een, volgen van een gedragswijze die van de tot nu toe bestaande norm aanmerkelijk afwijkt. Kijk, als je vet wordt, ga je op dieet. En als je duizelig bent, dan vraag je af, wat is de oorzaak? En dan ga je proberen om er iets aan te doen. Op dezelfde manier. Voldoende?
Waar haalt u de energie vandaan om in ons midden te kunnen spreken? Is dit van het medium zelf of haalt u dit van de mensen uit de zaal?
Nou nee, van de mensen uit de zaal niet. We houden niet zo erg van stamppot. Maar we gebruiken inderdaad een deel van de energie van het medium zelf. Daarnaast gebruiken we een deel van de energie die in de atmosfeer altijd aanwezig is. En bovendien hebben we onze eigen energie die we eveneens voor een deel hieraan opofferen. Voldoende?
Hoe lang blijft de burgemeester van Rotterdam nog?
Ongeveer 1,20 meter.
Wat kunt u vertellen over het bestaan van een fundamentele vijfde natuurwet, de zogenaamde hypergravitatie? En wat zijn de gevolgen hiervoor voor de relativiteitstheorie?
Niet in kort bestek te beantwoorden. Te complex.
Wat is de kortste tijd na de dood om terug te keren naar de aarde als mens?
Inclusief de zwangerschap ongeveer 8 maanden. 10 maanden, sorry hoor. Ik had afgetrokken in plaats van erbij gedaan. Ja, god, aan die ellende denk je niet graag als je in de geest zit en je moet misschien nog terug.
Wat is het heden?
Het heden is dit ogenblik en al datgene waaruit dit heden voor u direct kenbaar is ontstaan. En wat daaruit voor u direct kenbaar voortvloeit.
Oude meditatievormen gingen uit van het beleven van een element, bijvoorbeeld vuur. Wat is de bewustzijnswaarde en geestelijke waarde hiervan?
Wanneer je de voorstelling hebt van de oude elementen en je kunt je daarmee vereenzelvigen, word je deel van een uitwisselingsproces dat in de natuur plaatsvindt. En als zodanig onderga je de wetmatigheden van de natuur en kom je tot een beleven van de processen die door deze wetmatigheden in stand worden gehouden. Voldoende?
Als iemand reeds overleden is, kan hij dan beelden, indrukken doorkrijgen van het voorafgaande leven?
Die krijg je inderdaad door. Er is altijd een soort bezinningsperiode. En deze bestaat uit een overigens meestal van de dood naar de geboorte teruglopende reeks van herinneringen, waarbij vooral de voor het ik belangrijke punten worden beleefd en waarbij de betekenis daarvan op een heel andere wijze wordt beseft dan op aarde mogelijk is.
Wat is uw geloofsovertuiging?
Ik geloof dat er een God is. Zeker weten doe ik het niet. Ik weet dat er een leven na de dood is, want ik leef erin. Dat is dus geen geloof. En voor de rest ben ik van overtuiging, dat is dus geen geloof, dat een wezen onbewust te worden zichzelf voortdurend waar moet maken. En wel niet in een bepaalde zin voor anderen, maar door voortdurend zijn eigen wezen te beseffen en aan hetgeen erin leeft gestalte te geven.
Voldoen? Gaat de aardas rond 2000 kantelen?
Nou ja, ze is een paar keer gekanteld, ze zal nog wel eens gaan. Maar ik geloof niet dat dat zo ernstig wordt als men zich voorstelt. Dit hangt overigens samen met het samenvallen van de velden van de grote planeten in één baan, terwijl gelijktijdig een vermindering van zonneactiviteit ontstaat in een korte periode waarbij Mercurius achter de zon is samen met Venus. Voldoende?
Hoe komt het dat men in een omgeving met veel mensen waar gesproken wordt, je in een bewustzijnsvernauwingstoestand terechtkomt?
Over het algemeen dat u probeert te verstaan wat niet te verstaan is, en daardoor komt tot een bewustzijnsvernauwing waarbij u althans iets zou kunnen verstaan wanneer het u voldoende interesseert. Deze bewustzijnsvernauwing, of beter gezegd dit omschakelen van zintuigelijke waarneming, zien we ook bij arbeiders in fabrieken, waar een betrekkelijk hoog lawaai-niveau is. De nieuweling moet schreeuwen om gehoord te worden, naar hij meent, en verstaat anderen niet, terwijl arbeiders die al langer tijd werken, de geluiden eenvoudig uitsluiten en daardoor op normale toon vlak bij een stoomhamer samenstaan te converseren. Voldoen?
Als men bij het autorijden stukken niet meer kan herinneren, is het dan het onderbewustzijn dat stuurt?
Ja, laten we het zo zeggen, autorijden moet een gewoonte zijn geworden, dan is het een automatisme, waarbij dus zonder bewustzijn bepaalde waarnemingen onmiddellijk in lichamelijke reacties worden omgezet. En dan is het inderdaad mogelijk dat je dus, zeg maar, slaapt of onbewust bent, en toch gelijktijdig blijft reageren op de waarneming die de ogen doen. Het is dus niet helemaal het onderbewustzijn, maar het is, ja, zeg maar een gewoonte. Het onderbewustzijn kan er een rol bij spelen, maar dat komt niet zo vaak voor.
Kan het waarnemers niet al een extra risico inhouden?
Wanneer u op deze wijze door het moderne verkeer gaat, is de risicofactor aanmerkelijk groter. En wel omdat de oogbeweging trager is geworden en daarmee dus de volledige gezichtshoek minder vaak wordt afgetast. En als zodanig een aantal facetten die je normale wijze zou opmerken aan je voorbij gaan.
Hoe sluit men zich af voor negatieve invloeden?
Door zich ervan bewust te zijn dat het negatieve je alleen kan aantasten in je eigen negatieve kwaliteiten en die in jezelf te overwinnen.
Staan natuurrampen in verband met menselijk denken?
Er is een zekere samenhang, omdat storingen die op zich reeds bestaan, vaak de neiging hebben om zich speciaal daar kenbaar te maken, tot uitbarsting, ontlading, etc. te komen, waar dus een onevenwichtigheid in het menselijk denken en vooral in de menselijke emotionele sfeer aanwezig is.
Waar is het medium op dit moment en wordt hij begeleid en hoe moeten we ons dit voorstellen?
Stelt u het zich niet voor, kunt u toch niet. Hij is op karwei, dat wil zeggen hij moet op het ogenblik helpen bij de overgang van twee personen. Dat lukt hem heel aardig, maar we moeten hem zo terugsturen en dus is de aflossing al onderweg.
Uittredingen, in hoeverre objectief of subjectief?
De uittreding op zich is wel objectief waar. Maar omdat er altijd een vertaling plaats moet vinden naar stoffelijke termen, is elke omschrijving van een uittreding naar andere dan de eigen werelden een zeer subjectieve weergave. Voldoende?
Is drankverslaving door hypnose te genezen?
Geen antwoord mogelijk, ligt zeer sterk aan de persoon, aan de oorzaak van de kwaal. Drankverslaving ontstaat vaak namelijk door psychische problemen die op deze wijze verdrongen worden. Er ontstaat een gewoontevorming en met een bepaalde aantasting van bijvoorbeeld lever en nieren krijgen we dan heel vaak de neiging om steeds meer te drinken. Dus in dergelijke gevallen is er weinig aan te doen, ook met hypnose. Het is een behoefte-element geworden en laat je er achterwege ontstaan enorme pijnlijke toestanden. En dat kun je daar niet voorkomen, dat kun je niet wegmaken. In andere gevallen is het wel mogelijk. Voldoende?
Merkt u iets van de subtropische warmte in deze zaal?
Nu u mijn aandacht daarop richt, constateer ik inderdaad dat een aantal mensen het aangenaam warm hebben. Ik noem het aangenaam, omdat het buiten het tegenovergestelde en zeer onaangenaam zou zijn.
Kunt u een techniek noemen om los te komen van je genetisch weten? Ik ervaar het als een nadelige ballast.
Niet in korte bewoordingen. Er zijn bepaalde technieken waardoor je hiervan bewust kunt worden en daarna de invloed daarvan grotendeels, maar nooit geheel kunt uitschakelen. Een deel van het zogenaamde genetisch geheugen is namelijk mede bepaald voor instincthandelingen die nooit geheel beheersbaar worden. Voldoende?
Op welk tijdstip reïncarneert of incarneert de geest in een te geboren worden lichaam en kan de aanstaande moeder deze geest beïnvloeden, hetzij positief dan wel negatief?
Tijd is nooit met zekerheid vast te stellen. Je kunt over het algemeen zeggen wanneer je niet geestelijk verder kunt. Of je in een zeer onaangename toestand bevindt en de mogelijkheid hebt naar de wereld te gaan, ben je geneigd tot incarneren. Bij deze neiging word je dan aangetrokken tot een bepaald milieu, een bepaalde sfeer, een bepaalde stemming. Wanneer je eenmaal beslag hebt gelegd op het lichaam, is het na ongeveer de vierde maand voor de moeder mogelijk om een beïnvloeding ook van de geest, die nog niet volledig, maar wel grotendeels, zich vereenzelvigd heeft met het wordende lichaam, tot stand te brengen.
In de loop der tijd zijn er bij het paleis te Versailles door allerlei mensen beelden waargenomen, zoals de situatie daar eind 18e eeuw was. Het bleek zelfs op een bepaalde dag uit een bepaald jaar te gaan. Is dit inderdaad waar en wat is de achtergrond hiervan?
Het gaat hier om een deel van de tuin die praktisch nog in stand is gehouden zoals ze vroeger was. Alleen enkele paden zijn verlegd. Het geheel wat zich daar heeft afgespeeld had sterk emotionele achtergronden, omdat er ook politiek mee gemoeid was. En daardoor zijn die indrukken vastgelegd. Mediamieke personen of personen met een sterke uitstraling kunnen dan die herinneringen wekken, het welk in schijnbeelden dan weer door anderen kan worden geconstateerd.
Heeft het zin dat overheden steeds plusminus om de 4 jaar beleidsplannen publiceren waaraan alle creativiteit van de ambtenaren verspild wordt, zodat ze voor hun uitvoerende taak geen spirit meer overhouden?
Ja, dat is dus een soort ambtelijk spiritualisme waar je het over hebt. Het hangt misschien ook met die spirituale van de net samen. Maar het publiceren van beleidsplannen is politiek belangrijk, omdat van de juiste beleidsplannen heel vaak het behoud van een machtspositie of baan afhangt. De ambtenaar wordt dus in feite gebruikt niet voor het concretiseren van mogelijkheden of het ontwerpen van nieuwe mogelijkheden, maar voor het scheppen van samenhangen die anderen het idee geven dat de mensen die daarmee bezig zijn heus later nog betere dingen zullen doen, het welk dan later niet waar blijkt te zijn.
Is de stof ofwel materie uit de geest ontstaan of andersom?
Zover wij weten is de geest en de stof ontstaan uit de energie. aan de energie die tot het ontstaan van de stof aanleiding heeft gegeven, is een golfpatroon waarin een enorme storing tot stand is gebracht. Hierdoor ontstonden partikels, werveling, dus kleine zelfstandige magnetische veldjes eigenlijk binnen een heel groot magnetisch veld. Zij botsen op elkaar. Hierdoor ontstond energieuitwisseling en we krijgen dus zeg maar iets wat lijkt op de Big Bang, waar ze dan wel over spreken, de grote klap. Daar is Mathieu vandaan gekomen.
Hoe kan het landelijk leven de geestelijke ontwikkeling bevorderen in deze maatschappij?
Ik zou het niet weten. Je kunt niet eens meer met de kippen op stok gaan, want dan zit je meteen in een kootje met legdwang. Nee, ik zou zeggen, wanneer u zegt het werkelijke leven met de natuur, dan zou ik zeggen, ja, in deze tijd erg belangrijk en de mensen zouden de mogelijkheid moeten hebben om tenminste 1 tot 2 maanden per jaar in de vrije natuur door te brengen. Dat zou heel erg goed zijn voor deze maatschappij. Maar het landelijk leven is in feite niets anders geworden dan het terrein van de landbouwindustrie, waarbij een vorm van industrialisatie een grote rol speelt, die dan wel geen stinkende fabrieken voor het brengt, maar daarvoor mest en boterbergen. Voldoende?
Wat is uw mening over de zogenaamde Vipassana-meditatie uit Thailand? Deze gaat uit van het steeds waarnemen van gedachten, gevoelens, sensatie en dergelijke. Heeft dit enige geestelijke waarde en werkt het bewustzijnsverruimend op den duur?
Het vergroot je besef van eigen wezen en kan dus bewustzijnsverruimend zijn, maar is lang niet voor iedereen geschikt en kan voor bepaalde westers ingestelde mensen zeer gevaarlijk worden.
Waarom?
Omdat je door het opwekken van al deze dingen en het observeren ervan een vervreemding ondergaat van al datgene wat tot je wereld behoort, zonder je een oriëntatiemogelijkheid te geven waardoor je op een andere manier binnen de mensheid kunt passen.
Wat is de globale karakteristiek van de volksziel van Turkije, Arabië,
geen.
Hoeveel mensen is eigenlijk aan haar, zijn of haar laatste leven toe? Is dat 1 op miljoen?
Ik zou het niet met zekerheid zeggen. Misschien dat er bij ons ook nog eens een Gallup poll komt. In dat geval kan ik u de waarschijnlijkheid mededelen.
Algeheel bekendheid van het bestaan van UFO's zou een groot effect hebben op de wapenindustrie. Welk? En zou ze afgeschaft worden?
Nou, zolang de UFO's niet bewezen hebben dat ze machtiger zijn, zal de bewapening er eerder door groeien. En zullen zelfs schijnspanningen worden gewekt om een verdergaande bewapening en het scheppen van wapens in de ruimte mogelijk te maken. Want als er iets is wat men vreest, dan zijn het onbekende wezens die technisch verder zouden zijn dan de mens en die daardoor in staat zouden zijn alle machtigen der aarde van hun al dan niet werkelijke machtsposities te verdrijven.
Waar ben je wel schuldig voor daden en waar niet? En hoe kom je erachter na de dood?
Schuld voor daden ontstaat uit intentie, niet uit de daad met haar gevolgen zonder meer. Na de dood ontdek je dus dat je bepaalde dingen verkeerd hebt gedaan, maar je hebt niet het gevoel dat het een schuld is, want je hebt het beste gedaan wat je kon. Voldoende? Vrienden?
Ja, ik heb geen vragen meer, dus het komt goed uit. En het is tijd.
Ik geloof dat we gaan sluiten. Ik kan begrijpen dat u mondeling ook nog wel wat had willen vragen, maar we zijn echt aan de tijd toe. En dan gaan we sluiten op de bekende manier, u weet hoe we dat doen. En als u het niet weet, dan merkt u het wel. U geeft 3 woorden en dan maak ik er een kleine slotthese van.
Huh?
Groen.
Kooi.
Ja, groen, voorjaar en onbaatzuchtig heb ik daar. Nou, daar kunnen we mee doen, hè? Niet onbaatzuchtig bot het groen wanneer het voorjaar komt. En misschien kun je daar zo over denken. Waar goud en blauw zichzelf huwen, geloof met weten samensmelt, daar ontstaat een groene wereld. Die van vruchtbaarheid vertelt, die spreekt van gang van jaargetijden, van een lente die steeds naakt en van het groen dat uit de bomen uit de grond dan herontwaart. Wil men dan onbaatzuchtig wezen, geniet dan toch die jonge pracht en weet dat achter haar verborgen reeds weer de kille winter wacht. Zorg voor een ander in uw leven. Geef hen die nog niet aan den winter denken, nog niet verbonden met de kilte zijn, uw voorzorg, kracht, opdat zij verder kunnen leven tot weer de lente ooit ontwaakt. En weer het groen, na lange sapdrift, eindelijk de keten slaakt en uit de knop in fraaie kleuren de zon in lichtend zijn ontmoet, zeggend in de wervelgang der tijden, zijn wij een teken dat u groet. Kunt u het ermee doen? Ja, ik kan nog veel langer ook hoor, maar het wordt vervelend hè. En bovendien, ik hou rekening met u, met het medium, met alle dingen. En dan kan ik alleen maar zeggen, vrienden, we wensen u allemaal heel prettige huisgang, gezegende nachtrust. Treed u uit, kom een keer aanwippen, het is bij ons ook gezellig. En als u dat niet kunt, hopen we u later dan toch te ontmoeten in redelijke geestelijke gezondheid. Ik wens u allemaal een hele goede avond, wel thuis. Mogelijk dat degene die nu leeft als man, een volgend leven als vrouw op aarde komt en omgekeerd. Ik geloof niet dat er enig verschil in de geest is tussen man en vrouw, behalve dan dat de ervaringen die in de stof zijn opgedaan, een zekere andere, ja, moet je zeggen, aroma hebben. De vrouwelijke ervaringen zijn over het algemeen emotioneel sterker gekleurd. De mannelijke ervaringen zijn wel iets systematischer, maar vaak veel zeurderiger. En dit speelt dus wel een rol. Van seksenbesef in de zin van jongens, we zijn nou toch geesten, dus vooruit, zit er niet bij. En wat dat betreft moet ik dus degene die daarop gehoopt hebben teleurstellen. Met andere woorden, geen paradijs met hoeries, dan kunt u beter hierachter gaan kijken. Wat betreft het transseksueel, het is mogelijk dat hierbij een, wat u noemt, verkeerde incarnatie een rol speelt. Met andere woorden, dat een te sterk bijvoorbeeld vrouwelijk bewustzijn in een mannelijk lichaam wordt ondergebracht of omgekeerd. Maar over het algemeen zullen we ook nog rekening moeten houden met een in het lichaam aanwezig zijnde niet juiste balans van de hormonen en andere stoffen die uiteindelijk mannelijk en vrouwelijk gedrag mede bepalen. Voldoende?
Welke waarde moet men toekennen aan The Book of Law van Aleister Crowley?
Dat ligt eraan hoe ver u zelf wilt gaan met de toch wel wat duistere magie. De wetten die worden gesteld zijn geen kosmische wetten, maar zijn wetten die alleen onder bepaalde condities en door een bepaalde aanvaarding van jezelf voor jou werkzaam worden.
Heeft Aleister Crowley in zijn werken valkuilen gegraven voor de onvoorzichtige onderzoeker?
Dat zal hij ongetwijfeld hebben gedaan, want dit is nu eenmaal een traditie bij iedereen die werken schrijft welke over magie en hetgeen daarmee gepaard kan gaan handelen. Het is zo dat je eerst innerlijk een bepaalde toestand moet bereiken voordat je in staat bent om uit deze werken nuttige informatie te winnen. En dat betekent dus dat als je die innerlijke toestand nog niet bereikt hebt, je in valkuilen terechtkomt, alleen omdat je niet in staat bent beheerst en overtuigd genoeg vanuit jezelf te reageren. Ik dacht dat het duidelijk was.
Is bronwater zoals Spa of Chaudfontaine even goed als leidingwater of is daar ook mee geknoeid?
Het is over het algemeen qua smaak beter dan leidingwater. Er is zeer vaak meegeknoeid, je kunt het niet altijd zeggen, maar meestal wel. En het enige wat ik dus wel kan zeggen, bronwater zijn over het algemeen niet gegloreerd. Trek uw eigen conclusie.
Is mediumschap te trainen? Hoe? Zijn er aanwijzingen voor? Moet je leren instellen op een bepaald geestelijk niveau? En zijn er bepaalde tijden voor preferabel?
Mediumschap, zoals het in uw maatschappij bestaat, is een kwestie van je eigen mentaliteit plus je eigen gevoeligheid. Wanneer je aan die twee waarden beantwoordt, dan ontstaan er wat men noemt paranormale verschijnselen. Deze verschijnselen plus de toestand waaronder zij ontstaan voor jou, moet je heel goed bestuderen, totdat je die omstandigheden kunt opwekken en daarmede dus het verschijnsel bewust en beheerst tot stand kunt brengen. Dan moet je leren wat de inhoud ervan is. Pas wanneer je de inhoud enigszins kent, kun je op een bepaald niveau, dus op een bepaald deel ervan, gaan concentreren en uiteindelijk specialiseren.
Bestaat er iets als een persoonlijk symbool? Waar gebruik je het voor? Harmonischen met sferen?
Er bestaan inderdaad persoonlijke symbolen. Ze zijn niet veel anders dan psychische sleutels. Een dergelijk symbool moet een uitdrukking vormen van de psychische toestand die in jezelf bestaat en een reeks associaties bij je wakker roepen, waardoor je binnen die toestand tot bepaalde bewuste bereikingen of mogelijkheden kunt komen. Als zodanig bestaat het dus wel. Wat je ermee kunt doen is sterk afhankelijk van hetgeen je bent. Er zijn heel veel symbolen die door beschouwing en concentratie een sterke invloed hebben op het geheel van het bewustzijn en daardoor mede op de relatie tussen het ik en al het zijnde. Voldoende?
Hoe ontstaat aderontsteking? Hoe is dit te voorkomen en hoe geneest men dit?
Ja, hoeveel tijd hebt u? Ik heb ze namelijk niet om het te beantwoorden. Aderontsteking kan op vele verschillende wijzen ontstaan, onder andere door de aanwezigheid van een of andere smetstof, als gevolg van bepaalde ziekten of afwijkingen binnen zowel klierstelsel als dus bloedsomloop. Onjuiste voeding kan het bevorderen. En er zijn dus 1001 verschillende aanleidingen voor aderontsteking, daarbij ongetwijfeld mede ook de belasting waaronder een dergelijke ader komt te staan. Ook dit heeft mede invloed erop. Voldoen.
Hoe kunnen we de bestaande structuren doorbreken?
Door niet de structuren aan te vallen, maar jezelf te worden ondanks de structuren. Een structuur aanvallen betekent dat je door er tegen te zijn, je er gelijktijdig aan onderwerpt, dat je ze ernstig neemt. Op het ogenblik echter dat je ondanks en ongeacht de bestaande structuren je volgens je eigen waarde en wezen manifesteert en daarbij zo weinig mogelijk de structuren en waarden van anderen aantast, zul je in staat zijn in een steeds grotere vrijheid te leven en deze vrijheid aan anderen te demonstreren, waardoor ook voor hen de bestaande structuren van minder bepalende aard worden. Uitholling is het enige waardoor een structuur in elkaar kan vallen. Voldoende?
Bestaat er een collectief bewustzijn zoals Jung dat omschrijft?
Er bestaat een gemeenschappelijk bovenbewustzijn wat met het collectief bewustzijn voor een groot gedeelte overeenkomt. Alle gedachten blijven namelijk gevangen in een bepaald deel van het aardmagnetisch veld, mits daarin een bepaalde reeks van zeg maar ionisatieverschijnsel ontstaat. Het is niet helemaal juist, want er zijn er spanningen bij ook. Die gedachten blijven daarin vibreren. Wanneer de gedachten voldoende intens zijn of in voldoende aantal voorkomen, zullen zij, wanneer één deel van die gedachte ergens ontstaat, de neiging hebben het gehele vervolg te induceren in de denker. Voldoende?
Ik heb nog wel schriftelijke vragen, maar u moet ook denken aan de tijd.
Om te denken aan de tijd. Nou, dan gaan we nog vlug 3 doen en dan gaan we stoppen.
Wat zijn volgens u de beste manier, om het zogenaamde geest te zien of aura zien te trainen voor de westelijke mens? Zijn er aanwijzingen of kenmerken te geven voor de training? Hoe en wanneer?
Nou, dat zijn eigenlijk al 3 vragen. Hè? Maar ja, goed. Heel kort. Zien betekent niet bewust kijken. Hoe bewuster je probeert geconcentreerd te kijken naar geestelijk verschijnsel, hoe minder groot de kans dat je het waarneemt. Je neemt namelijk niet visueel waar, maar je neemt via je aura waar. In de tweede plaats. Training betekent gewoon je eraan gewennen het op je af te laten komen, zonder je zintuigelijk erop te concentreren. Alleen met je bewustzijn. En ten derde zou kunnen zijn, wanneer je dit eenmaal bereikt hebt, zul je daardoor ook een wat ander beeld krijgen van de mensheid, van het leven, en je zult vele verschijnselen in een andere samenhang zien en daardoor wat meer kunnen doen of zijn misschien. Voldoende? Neem we nog een vraag?
Nog één, maar dat zijn er weer 3 geloof ik. Hoe zou een esoterische psychologie eruit moeten zien? Wat zou haar filosofie en praktijk moeten zijn? En zijn er mogelijkheden in deze tijd om hier serieus gestalte aan te geven?
Punt 1. Esoterische filosofie is niets anders dan het opbouwen van een reeks gegevens, een filosofisch geheel dus, en veronderstellingen, waardoor de innerlijke bewustwording, ongeacht in welke vorm zij zich in het ik kan manifesteren, zodanig omschreven wordt dat je je ermee bezig kunt houden. Wanneer je psychologisch ermee bezighoudt, is het bovendien belangrijk dat een ieder beseft dat het esoterische beeld door je geaardheid wordt bepaald, maar de ervaring bepaald wordt door de krachten die buiten de stoffelijke beperking liggen. Nou, dan kun je verder daarover natuurlijk een hele hoop vragen en zeggen. Is het denkbaar in deze tijd, zou de inhoud moeten zijn? Denkbaar is het. De meest eenvoudige benadering is deze. Ik ben deel van al, alles deel van mij. Wanneer ik dit besef, bestaat er voor mij geen begrenzing van tijd of ruimte. In mijzelf deze ervarende, kan ik het geheel manifesteren door hetgeen ik op dit vlak op aarde bewust ben. Dat is dus de meest eenvoudige basis. Laatste.
Wat is de kernfilosofie van Carlos Castaneda? Er staat weer een vraag. Wat is de geestelijke weg die in de boeken wordt aangeduid? En welke elementen zijn zinvol voor geestelijke bewustwordingsstreven?
De kernfilosofie, dat is het enige wat ik ervan ga beantwoorden. Anders wordt het te lang. De kernfilosofie van Castaneda is in feite: ik ben van mezelf bewust zijnde, ben ik bewust met al het andere. Van al het andere en met al het andere mij bewust zijnde, beheers ik mijzelf zoals ik mijzelf ken. Mijzelf beheersend zoals ik mijzelf ken, word ik tot datgene wat ik potentieel ben geweest zonder het ooit te beseffen. U ziet het, het is... Ik heb de tijd namelijk niet om het allemaal te beantwoorden, we moeten een slotwoord plegen ook. Dat is altijd, net als in een of andere misdaadroman, wij eindigen altijd met een misdaad tegen de taal. Die noemen we dan het schone woord. Het is een improvisatie. U geeft 3 begrippen en aan die kapstok hang ik een gedachte op. Nou, daar hebben we het eigenlijk al bij elkaar. Hè? Ja, want vriendschap is de kern van alle liefde. En het onderwijs van de liefde bevrijdt je van de noodzaak tot geweld. Dat is toch mooi, hè? Ja, wou ik ook zeggen. Nou, luister even. O bovenmeester van het al, wilt gij mij lessen geven, opdat ik eindelijk in liefde en rechtvaardigheid kan leven en streven naar uw wil? Leermeester van het al, waarom zwijgt gij toch stil? Ben ik niet wijs genoeg voor al hetgeen gij onderwijst? Of ben ik soms misleid door al wat men toch prijst als zijnde deel van uw bestaan, uw liefde, uw rechtvaardigheid? Ben ik soms deel van eeuwigheid dat zichzelf nog niet beseft, omdat het in de tijd bestaat en zo door anderen bepraten laat zichzelf tot dromen die in waarheid niet bestaan? Ik weet het niet.
u boven daar. Maar elke stap die ik moet gaan, voel ik u toch hier in mijn zijn en aan mijn zij en overal. Alsof een vriendschap mij gegeven wordt, die altijd nog mij volgen zal, waar ik ook leef. In licht of duister, in grootse luister of verwerping van mijn eigen zijn. Gij geeft mij, Heer, zo heel veel kracht. Helaas nog veel, veel meer te dragen. Hoe kan ik dan naar waarheid vragen? Het is zo droef om mij gesteld. Mijn God, gij kunt van liefde spreken, maar rond mij breekt steeds het geweld. Hoe kan ik uw lieflijke luister, het gefluister dat de kosmos zingt, nog verstaan als laarzen stampen? Hoe kan ik in verwordingskrampen van zijn gehuld altijd nog bewust ervaren uw luister, liefde en geduld? Mijn God, ik kan u nog niet kennen. Toch lijkt u mij een werkelijkheid. En daarom vraag ik dat u ondanks alles mij met uw liefde begeleidt in vriendschap voor alles wat mag leven. In eenheid met al wat naar de waarheid zoekt. En misschien zelfs door uw zijn gedreven tot een verstaan van lessen mij gegeven, het onderwijs dat ondanks zich de mens in u steeds zoekt. Weest gij mijn vriend, weest gij mijn kracht en leer me voort te gaan. En leer me in de wereld waar ik leef bewust zo te bestaan dat mens ook waarlijk mens mag wezen. En geest een waarlijk lieve geest, een geest door licht steeds voortgedreven, opdat al wat is geweest, wat komen zal versmelten mag, tot één besef. Denk niet, o Heer, dat ik mijzelf verhef om tot u op te gaan. Komt gij tot mij, want zie, ik die u nog niet ken, wil zover mijn kans maar reikt, voor heel uw wezen openstaan. Tje. Nou, hoef je niet voor te bedanken hoor. Maar als je er zelf zo over denkt, probeer het eens. Ik denk dat het soms meevalt. Ja? En voor de rest mensen, nou ja, weet het hè. We zijn aan het einde. En anders dan krijg ik de schuld als iemand anders zijn trein niet haalt. En dat wil ik nou niet hebben. Dus rest me alleen om mij te zeggen, ik vond het echt prettig hier. Ik hoop dat het wederkerig was. Ik heb de vraag zo goed mogelijk beantwoord. Ik heb er eentje laten liggen, maar ik had niet de tijd om nou nog eens gauw eventjes informatie in te winnen. Bedankt voor de aandacht. Bedankt voor uw aanwezigheid. En als u naar huis gaat, het kan even, maakt u de komende 2 dagen eens één mens, één ogenblik een beetje gelukkiger. Dan hebben we tenminste samen wat gedaan wat de moeite waard is. Goedenavond.
De volgende bijeenkomst is op 27 april. Wel thuis.
Zijn we nog aardig doorheen gekomen?
Ja, ja. Lift nummer 1. Of anderhalf eigenlijk.
Ja,
anderhalf. Ja,
dat
is een keer
dat was 3 kwadraten.
Ja, het was wel. Ja, het waren 6 vragen. Ja. Ja, 9. Hij zei op het laatst nog 3 vragen. Ik zeg, we zijn aan de tijd. 3 vragen, maar op die 3 vragen stonden steeds 3 vragen.
Oh,
dus daar gaan we 9. Ja, wel over, steeds over één ding.
Nou ja, ik kan het niet in één keer afdoen.
Nou, hij heeft er dus daarvoor twee laten liggen. Dus dat doet geen tijd. Als conclusie met een ander die zijn trein niet had.
Ja, ik wil mijn trein van alles wel verhalen.
Ja,
dat
krijg je een paar dagen. Ja, oh ja, dat is het.
We zijn even aan het lenen. Ja, dat is goed hoor.
Houdt wel in de gaten hoor.
Ja. Dat is een hele rare pen. Ja, die is zomaar echt tussenbaar.